Handelingen 5. We beginnen bij vers 29, want daar waren we vorige keer gebleven. Handelingen 5. Te beginnen bij vers 29. En we lezen het zo direct als u het allemaal opgezocht hebt. Samen met elkaar. Petrus en de andere apostelen antwoorden: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt nadat u hem had vermoord door hem aan een kruis uit te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven, om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij. En daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een fariseer die Gamaliel heette, en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen. En zei vervolgens: Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileer, die ten tijde van de volkstelling, dat is die van Lucas, hè, die volkstelling, met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Nou, daarom zeg ik u, houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, en dat denkt hij, dan zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, ja, dat moet hij ook zeggen, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. Effen, de leden van het Sanhedrin, stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun in de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. En nou kijk je naar die apostelen, hoe die verder gaan. Ja? Lees goed mee, hè? Dan kan je er gelijk wat van leren, ik ook. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan, omwille van de naam van Jezus. Zij bleven dagelijks onderricht geven in de tempel, of bij iemand thuis, en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Christus is, oftewel dat Jezus de Messias is. Nou, krijg je weer een stukje van hoe mensen leven. Hoe ze in die volheid staan, wat ik al een paar keer aangegeven en geschilderd heb. En als we dan bij vers 29 zijn, heb je nog enig idee wat er aan vooraf ging? Ik vraag maar even, want anders val je er zo middenin. Ze waren gevangen gezet, en waarom? Omdat ze inderdaad Jezus gingen verkondigen en het evangelie. En wat is er toen gebeurd? Ja, er was gewoon een engel van de Heer, die heeft een heleboel even opengemaakt en weer dicht. En daar liepen ze 's ochtends weer in de tempel, terwijl het Sanhedrin bijeen was. En weet je nog, een knechten gestuurd had naar de gevangenis, die terugkwamen van: ze zijn er ergens meer. En het volgende consternatie was: oh, ze lopen weer in de tempel te preken. Dus ze waren ook niet gevlucht. Toen hebben ze ze gehaald. Ze zijn vrijwillig meegegaan, net als Jezus. En zover zijn we nu ongeveer, dat ze inderdaad aansprakelijk gesteld worden, in de laatste verse die we niet gelezen hebben voor vers 29. Aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat ze toch blijven preken over Jezus, dat ze toch de naam van Jezus blijven gebruiken. En ik heb vorige keer gezegd, dat moet voor ons een les zijn, hè, dat je gewoon voor jezelf eens nakijkt. Gebruik ik de naam van Jezus? Pleit ik daarop? Leef ik daaruit? Want dat is het eerste wat de boze niet meer wil. dat je de naam van Jezus noemt, dat je die verkondigt, dat je die proclameert in jouw hemel. Heb ik toen gezegd, nu in het kort. Ja? Nou, en dan gaan we naar vers 29. En dan zie je, als je het leest met me, Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Ja? Dus Petrus, die antwoordt hier, en dan doet hij in een korte toespraak, en die vind je in dit vers tot en met vers 32, dus vers 29 tot en met 32. En het mooie is, Petrus gaat zich niet verdedigen. Hij gaat niet over links en over rechts een beetje heen en weer vibreren. Dat doet hij niet. Vrijmoedig getuigt hij van Jezus Christus de opgestaande Heer. Dat hebben we gelezen. Ja? Vrijmoedig getuigt hij daarvan. En hij herhaalt wat hij eerder al tegen het Sanhedrin, oftewel, ze worden verderop in dit stuk steeds de Israëlieten genoemd, dan herhaalt hij wat hij eerder gezegd heeft, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Natuurlijk een bijbeltekst die heel erg misbruikt is ook. Hè? Maar ik denk dat je God meer moet gehoorzamen dan mensen. Als het gaat om het gebruik van de naam van Jezus. En ze zouden je dat verbieden. Heb je hem gelijk in zijn context geplaatst. Ik weet niet of je het opgevallen is, maar Petrus begint en eindigt hier zijn toespraak met God gehoorzamen. Ja? Je moet God gehoorzamen. Die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen, eind vers 32. Hier in 29 hebben we net gelezen, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Dat is een belangrijk item dus in het geheel. God gehoorzamen. God volgen. Hem, ja, gehoor geven. Wat hij zegt, dat doen. Nou, dat staat in zijn leven centraal. God volgen, hem gehoorzamen. Ze hebben niet met elkaar zitten praten, hoe kunnen we het nou een beetje zo doen dat we geen problemen krijgen met dat Sanhedrin. Kunnen we nog in overleg gaan dat we misschien een soort overeenkomst krijgen. En dat we wat meer ons mond houden en dan gaat de Heer vanzelf wel werken. Nee, ze zijn ervan overtuigd, wij mogen proclameren het evangelie van Gods Koninkrijk. De naam van Jezus Christus. En dat volgen van God, dat gehoorzamen van God, dat staat in hun leven centraal. Het gehoorzamen van God, het volgen van God, dat mag in ons leven, denk ik, steeds centraler komen te staan. Ja, het is nu niet als een dogma, ja, gehoorzamen, ja, ik zit in de ark, nou dan gehoorzaam ik God. Nee, het heeft te maken met je leven, van dag tot dag. En dan denk ik, voor mezelf, maar ook voor jou, dat dat steeds centraler mag komen te staan in je hele leven. Nou, God meer gehoorzamen dan mensen. En dan zegt hij in vers 30, het gaat door dus, de God van onze voorouders. Leuk hè, hoe hij dat zegt, de God van onze voorouders. Dat is verbindend hè, staat hij met de Sanhedrin, met de Israëlieten te praten. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt. Nadat jullie hem hadden vermoord door hem aan een kruishout te hangen. Dus hij neemt geen gas terug. Ja? Je zou kunnen zeggen, joh, bewaar dat nou voor het laatst of laat dat nu weg. Maar zo is hij niet. Hij staat waar hij voor staat. En dat vind ik mooi. Hij is niet bang. Hij hoeft ook niet van tevoren te bedenken wat hij wel of niet kan zeggen. Dat hebben wij soms nog, ik althans. Van tevoren, wat kan ik nou wel, wat kan ik nou niet zeggen? Had ik mijn mond gehouden, moet ik mijn mond houden? Ja? Want de Heer zegt, als je je voor het gerecht zullen slepen, ja, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Toch? Want ik zal je woord en... Ja, precies. Prachtig, toch? Dus je merkt ook, als je het al meebeleeft, dat Gods geest ten volle in hem werkt. En daarom getuigt hij ook vrijmoedig, de God van onze voorouders. De God die jullie, leden van het Sanhedrin, die jullie Israëlieten vereren. Die God heeft Jezus opgewekt. Die God deed Jezus opstaan uit de dood. Prachtig, hè? want wat hoor ik hier? Dit is toch de oudste geloofsbelijdenis? Want als hij niet opgestaan is, nou laten we dan maar feesten en eten, want we gaan er allemaal aan. Ik vertaal vrij. Ik heb hier tegenwoordig zulke leuke vertalingen, dus ik mag ook wel een keer een vrije vertaling geven van tekst. Ja? De oudste geloofsbelijdenis is, Jezus, hij is opgestaan uit de dood. En Petrus gaat nog even verder. Jullie hebben hem vermoord door hem aan het kruis, een kruishout te hangen. Er staat niet, jullie hebben hem vermoord. Dat vindt het MWV dat ze moeten vertalen. Er komt hier weer het woord hand terug. En dat vind ik heel belangrijk. Letterlijk staat hier, jullie hebben de hand aan hem geslagen door hem aan een kruishout te hangen. En misschien heb je de Naardense Bijbel erbij bekeken. Die laat dat terugkomen in zijn vertaling. Jullie hebben hem eigenhandig omgebracht. Zo probeert hij die hand weer erin terug te laten komen. Ja? Nou, dat stelt Petrus. Ja? Dus hij gaat wel een belangrijke toespraak houden. En dan zegt hij, dan gaat hij door. Ja, want hij gaat door om van zijn geloof te getuigen. Hij verdedigt zich niet hier. Hij heeft gewoon een prachtig kans om weer te spreken van de Heer. Vers 31. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven, om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Deze God dus, die tot leven brengt, heeft Jezus een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Aan zijn rechterhand op de troon. Dus waar zit Jezus nu? Juist, Jezus zit nu naast zijn vader op de troon. Ja? En hij zit daar om Gods troon, om Gods heerlijkheid, gestalte te geven in mensen. Bijvoorbeeld in jou en in mij, dus in ons. Hij zit daar dus om Gods heerlijkheid in jou en mij helemaal te gaan openbaar. Hij zit daar om ons totaal te gaan vervullen van Gods geest. En wat hem betreft mag dat vandaag nog veel meer en morgen nog weer veel meer. En ik weet niet hoe jij erover denkt natuurlijk. Of je hierbij hoort van, ik kan de dag van u, Heer, dus bespoedigen in mijn leven. Ik kan zo. Wel vanuit je hart, hè? Niet vanuit een dogma of, dan moet ik zeker. En dan komt er weer een to-do-list. Nou, laat dat maar weg. Hij wil jou in ieder geval totaal gaan vervullen van Gods geest. Want zo kan de Heer de hand hebben in ons leven. Helemaal de hand krijgen in jou en mijn leven. En dit werkt dus, dat zie je hier, als je meegestudeerd en meeervaren hebt. Dit werkt hier ten volle in de apostelen. Ja? En dan is de vraag niet, waarom werkt dit nu dan niet ten volle? Dat is ook altijd zo'n leuke vraag die je kan krijgen bij handelingen. Waarom werkt dit nu dan niet ten volle toon? Waarom werkt dit soms helemaal of niet? Dat is niet de vraag. De vraag is, wil jij jezelf helemaal laten vervullen van Gods geest? Dat is de vraag. Kies jij, wil je dat steeds meer voor hem kiezen? En weet je dan waar het over het gaat? En laat je je daarover informeren? Wordt hij zodoende alles voor jou? Je zegt, de Heer is alles voor mij. En vroeger was het, ik vul het niet in. Goed. Terug naar Jezus, hij zit dus aan Gods rechterhand. Om jou verder te vervullen van Gods geest. En dan staat er zo mooi, God heeft hem tot leidsman, je kan het lezen want ik citeer de MBV. God heeft hem tot leidsman en redder verheven. Zie je hoe hij op die troon is komen te zitten? God heeft hem verheven. God heeft hem in de hemel omhoog verheven. En hiermee zegt Petrus dus, Jezus Christus heeft van God de heerschappij ontvangen. En als je dat dichterbij haalt, dan zeg je, hij is dus mijn leidsman in mijn leven. Of moet ik het toch even anders zeggen, mijn leidsman ten leven. Ja? Hebreeën 2, vers 10 noemt Jezus, en dat sluit u een beetje aan, de leidsman van jouw redding. De leidsman van jouw bevrijding. Hij heeft jou gered. Hij wil jou bevrijden en verder bevrijden. Prachtig, hè? En als je dan kijkt naar leidsman en redder, God heeft hem tot leidsman en redder verheven, dan komen we hier voor de eerste keer in Handelingen het woord redder tegen. Ja? Dat is dus in hoofdstuk 5, in vers 31. En redder, daar staat in het Grieks soter. Vaak vertaald als heiland, zaligmaker, verlosser. Soter betekent, en dan scherp ik hem even aan, de betekenis, bevrijder, redder, behouder. Bevrijder, redder, behouder. Jezus, hij bevrijdt jou en mij, hij bevrijdt ons van duivel en dood. Ook een proces, hè? Hij doet ons leven. Hij bevrijdt jou, als je dat wil, van machten der duisternis. Je bent al van machten bevrijd, soms moet je verder bevrijd worden. Hij bevrijdt jou van occulte geesten die in jouw geslacht werken. En ik hamer er maar weer een klein beetje op, weet je welke occulte geesten er in jouw geslacht werken? Of zeg je, joh, dat hoef ik helemaal niet te weten. Ja, dan kom je tegen dat je het ook niet onderscheidt. Als je denkt, dat ben ik zelf, maar het is iets van een occulte geest en brengt depressie met zich mee, zwaarmoedigheid en je ziet het allemaal niet meer zitten. Hé, is dit niet een geest uit mijn geslacht die daarin doorgewoekerd heeft? Wordt het niet tijd dat we de fundamenten en het gebouw en de puinhopen die aangericht zijn door die occulte geslachtsgeesten, wordt het niet tijd dat we die puinhopen gaan herstellen? En dan maar te beginnen in mijn eigen leven. Zeg ik ook voor mezelf, om duidelijk te zijn. Want als je dat gaat doen, dan kun je steeds meer echt gaan leven. En dan staat er in de MBV, zo gaat het verder in vers 31, om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonde te vergeven. Dat hebben ze mooi vertaald. Er staat letterlijk verheven, ik pak dat laatste woord op van het NBV, om aan de Israëlieten te geven omkeer, inkeer en bekering. Aan de Israëlieten. Nou moet het spoor niet bijster raken, want hij staat tegenover het Sanhedrin te spreken. Hij houdt zijn toespraak. Dus hij spreekt het Sanhedrin aan. Dat er omkeer mogelijk is. Dat er bekering mogelijk is. Dat hoor je hierin. Voor omkeer, voor bekering staat metanoia. Een mooi Grieks woord. En dat betekent, om het maar niet op die leden van het Sanhedrin, maar op mezelf en op jouzelf toe te passen, jij gaat vernieuwen. Jij gaat verder vernieuwen, wist je het al, morgen? Ja? Of niet? Jij gaat anders gericht leven. Je komt anders in het leven te staan, te midden van alles en nog wat. In een andere geest, met een andere gezindheid. Dat is metanoia. Dat is vernieuwing. En misschien denk je nu aan het verhaal van de verspieders, weet je het nog? Ze komen bij zo'n prachtig land. Ja? En die 10 verspieders, wat zeggen die? Die mensen zijn allemaal reuzen. Het is verschrikkelijk, dat redden we niet, daar gaan we niet meer heen. En wat zeggen Jozua en Caleb? Het is een mooi land, het is het begeren waard, ik zeg het met mijn woorden. En dan zegt de schrijver, Jozua en Caleb, in wie een andere geest is. Een andere gezindheid, een andere opstelling, Misschien is er nog iemand kritisch die zegt, ja, maar hij zat niet in het Nieuwe Testament. Kan me helemaal niet schelen. Mij niet. Ze leefden in een andere geest, namelijk in de geest van God. In de geest van God, en dat is in de geest van wat er in de toekomst mogelijk is. En dat niet ontkennend, ook al is het misschien nog verborgen. Goed. Als je zo leeft, zoals in Jozua en Caleb, dan laat je Jezus doorwerken in je denken, in je verlangen, in je leven, in wat je gelooft. Weet je dat al? Denk er nog eens over. In hoe je lief hebt. En dan zit daar ook beweging in. Dat is niet in de kast te zetten. Of ze zegt, nou, ik weet het nou al na 20 jaar. Of na 10 jaar. Wie weet hoe het snel je het dan al weet. Er zit een geest achter. Het mag steeds verder vernieuwen. Dan kom je ook steeds verder voor je leven. En dan blijf je niet op een of andere niveau steken. Ja? Dus, dan laat je Jezus ook doorwerken in hoe je lief hebt. In hoe je met elkaar in de gemeente samenbindend aanwezig bent. En staat er hun zonde te vergeven. Hun zonde. Ja, de zonde van de Israëlieten. Ook wat ze gedaan hebben met Jezus. Peter spreekt hier over omkeer en vergeving voor Israël. Het aardse Jeruzalem kon middelpunt blijven van Gods plan. Dat was nog helemaal mogelijk. Ja, nu niet meer. De apostelen roepen hen op, de mensen van het Sanhedrin, de Israëlieten, Jezus als hun Messias te aanvaarden. Jezus heeft de macht ontvangen van zijn Vader om mensen hun zonden te vergeven. Weet je wat wel de voorwaarde is? Dat ze hun zonde erkennen en belijden inderdaad. En daarom verkondigen de apostelen, de Israëlieten, hier dit evangelie. Mooi hè? Dit is zomaar voor het Sanhedrin. Die zou een verdedigingsreden verwachten. Of waarom ze gesproken hebben. Maar in plaats daarvan prediken ze het evangelie. Prediken ze de naam van Jezus. Vers 32. Lees eerst het MBV. Daar staat, daarom getuigen wij, en daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft, aan wie hem gehoorzamen. En dan staat er in de Naardense Bijbel, en dat krijg je nu te zien, vind ik iets beter, van deze dingen zijn wij getuigen, samen met de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan wie gehoorzaam zijn. Aan hem, die God gegeven heeft aan wie gehoorzaam zijn in hem. Van deze dingen getuigen wij. Wij, dat zijn Petrus en de andere apostelen. En Petrus heeft niet zomaar een of andere religieuze mening. Hij verkondigt dingen die waar zijn. Hij getuigt van dingen die waar zijn. Namelijk, Jezus is opgestaan en verhoogd. Door Jezus is er vergeving. Jezus verandert je leven als je tot hem wendt. Hij wil je redden. Hij wil je ook bevrijden. Hij wil je verder bevrijden van. Heb je daar eens over nagedacht? Dat je zo vandaag dacht, of morgen, waar kan de Heer mij nou verder van bevrijden? Of heb je het allemaal al gehad? Dan heb je het gehad hoor. Het leven is er dan uit. Ik denk, Heer, waar kan ik verder van loskomen? Wat kom ik nog tegen? Vraag het eens aan je partner bijvoorbeeld, of aan een ander. Ja? En geloof die ander dan ook eens. Dat is ook een afwijking. Ik denk, ik weet het zelf allemaal. Ja? Daar hebben die Sanhedrin mensen last van. Ja? Hem door, hoe de Sanhedrin werkt. Er zit ook een geest achter. Goed. Maar dat zegt niets verkeerds van die mensen, maar wel van wat er in hen werkt. Voor de duidelijkheid. Goed. De apostelen, zij getuigen van wat zij zelf gezien hebben. Van wat zij in hun leven persoonlijk ervaren. Van deze dingen getuigen wij dus. Samen gaat het dan met de Heilige Geest. Samen met de Heilige Geest. Want dat hebben we gezien. In het stuk ervoor, in Gods kracht verrichten zij tekenen en wonderen. En Sanhedrin kreeg er Spaans benauwd van. Goed. En daarmee bewijzen ze, Jezus is opgestaan en hij leeft. Samen met de Heilige Geest getuigen wij van deze dingen. De Heilige Geest die God gegeven heeft aan wie gehoorzaam zijn aan hem. Dat is wel heel apart, hè, als je dat zo leest. Dus God geeft zijn geest aan wie hem gehoorzamen. Heb je hem of moet ik hem uitleggen? Ja? Dus wie hem niet gehoorzamen, krijgt niets. Goed zo. Want die laat Gods geest niet werken. God geeft zijn geest aan wie hem gehoorzamen. Aan wie dus in hun leven doen wat hij zegt. Dat is netjes, hè? Wel goed neergezet, denk ik. Jezus, hij doopt ons. Jou en mij. Hij vervult ons dagelijks verder in de Heilige Geest, als hij de kans maar krijgt. En als ik niet doe wat Jezus zegt, dan werkt Gods geest op dat front niet in mij. Dan leef ik eigenlijk toch minder afhankelijk van hem. Zou ik zeggen, niet afhankelijk van hem. Dan leg ik mijn leven niet in zijn... Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Ja, dan moet je het ook uit zijn handen laten ontwikkelen door zijn geest. En dat is overgave, dan weet je het niet allemaal meer zeker. Of wel? Denk het niet. Dan mag Gods geest je zekerheid en stabiliteit geven. Zo werkt het in Gods koninkrijk. Zo. En als het anders werkt, dan geef ik gehoor, kan je ieder allemaal tegenkomen, aan andere goden. Dan doe ik wat andere grootmachten willen. En dan kan Jezus in mijn leven niet werken. En dan vind ik misschien het evangelie wel saai worden. Want wat is het nou allemaal? En als je dan een lied zingt, vind je het misschien saai. Ja, wat zing ik nou allemaal? Het is allemaal zoveel. En wat je in een preek hoort, is ook allemaal zoveel. Ja, dat kan ik me voorstellen, want dan ga je optellen en aftrekken. Maar daaruit bestaat Gods koninkrijk niet. Gods koninkrijk bestaat uit vermenigvuldigen. En verder gaan. En verder leven. En verder vernieuwen. Zo. Petrus spreekt hier dus tot de leden van het Sanhedrin. En hij zegt als het ware, jullie kunnen Gods geest ontvangen, mensen. Als jullie je bekeren. Als jullie God gaan gehoorzamen. Als Jezus jullie leidsman mag zijn. En jullie verder mag helpen. Verder mag werken in jullie leven. Dat is mooi, hè? Want dat zegt Petrus ook tegen ons. Toch? Als we verder willen, dan hebben we hem nodig. Dan hebben we nodig heel veel van Gods geest voor ons persoonlijk leven. Vers 33. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ja, nou is lijden in last, ontstaken ze in woede en wilden ze apostelen ter dood brengen. Er staat een heel vreemd werkwoord, ontstaken ze in woede, werden ze doorgezaagd, staat er. Ja. En sommigen hebben dan ook, waren ze hevig ontsteld, vertaald, in die trant een beetje. Het is een werkwoord wat twee keer voorkomt, in het hele Nieuwe Testament, en dat is, dat vertaal je eigenlijk letterlijk met, werden ze doorgezaagd. Daar moet je iets van maken, hè? Maar wie zou hen doorzagen, joh, denk ik. Ja? Boze geesten, denk ik. Waar het vragen, hè? Ja? En daar staat... Barsten ze in woede uit? Ja, barsten ze van woede. Ja, klopt. Werden ze doorgezaagd en zeiden, nou, sprongen uit elkaar als het ware. Barsten ze van woede. Nou, ik denk, probeer je in het Nederlands toch nog even aan te geven wat er letterlijk staat. En logisch dat je daar een vertaling van moet maken. Ja. Ze worden dus woedend. Dat kan je wel stellen. Petrus zegt eigenlijk, jullie zijn God ongehoorzaam. Jullie hebben Jezus de Messias die God zond vermoord. Dat heb je allemaal gevolgd. Min of meer kunnen ze eruit halen, jullie hebben geen geestelijk inzicht. Gods geest werkt dus nog niet in jullie. Nou, dan worden ze zo woest, want dat blijft maar doorgaan. Nu willen ze de apostelen doodbrengen. En het mooie is, die apostelen laten zich niet intimideren. Nee. Want Jezus werkt in hen op volle kracht. En dan kan je interessant om je af te vragen, zouden die apostelen nou gedacht hebben, wij brengen dit hier levend eraf. Wat denk je? Wat? Ja. Precies, komen we om, dan komen we om. Dit ligt niet voorop in hun beleving en hun voorop ligt. Jezus die alles voor hen is, waarvan ze getuigen, waarvan ze spreken. Vind je niet prachtig? Ja? En dan denk ik, nou, kan ik nog wel iets van leren, denk ik. Ja? Misschien jij ook wel. Als je tenminste in beweging wil blijven. Toch? Geloven ze dat ze het levend afbrengen? En ik had erbij gezet, of geloven ze in Jezus, in het leven dat Hij hen geeft? En de les hieruit voor jezelf, maar die heb je denk ik al. Laat je dus niet intimideren door dreiging, door angst en dood. Het is het gesprek van elke dag in de wandelgangen. Laat je er niet door intimideren. Laat jouw sprake van God uitgaan. De talen Kanaans, woorden God sprekend. Jezus geeft jouw kracht, zoals die apostel kracht geeft. Hij geeft Gods geest. We zingen in een lied ieder uur, elk ogenblik. Ja, voor ieder uur, voor elk ogenblik. En elke dag geeft Hij jouw woorden die je doen leven. Je staat op, er komt een enorme wolk misschien op je af, een donderwolk. Maar daar zit de Heer niet in. Laat hem voorbij gaan. Hij geeft jouw woorden in de stilte die komt. Als je die laat vallen. Zo. Nou, en dan gaat het verder. In vers 34. Want ze willen hem te dood brengen. Ja, dat vraagt toch om actie, hè? En nou gaan ze kruisen neerzetten. Maar dat gebeurt niet, want dan staat er een van hen op. Een fariseer die Gamaliel heet. Die als wetleraar bij het hele volk in aanzien staat. Hij heeft de apostelen opdracht een ogenblik naar buiten te gaan. Ja, zoiets. We hebben al eens meer gezien. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Soms vertalen ze het weg. Maar we hebben ook gezien in vers 17, meen ik, dat de hoge priester opstaat. Ja, dat vind ik dan zo leuk. Hè? Als je dat zo voor je hebt, dan denk je, nou, er is hier wat aan de gang. Hè, men is aan het spreken. De hoge priester staat op, weet je toch, samen met de Sadduceërs. En hier staat Gamaliel op. De leraar van Paulus, ja? De leraar van Paulus, een fariseer, een wetsleraar. Hij staat in aanzien bij het hele volk. Hij heiligt zich dagelijks door de wet te onderhouden. Het is een man die open staat voor nieuwe geloofsvoorstellingen. Hij gelooft in de opstanding. Dat is iets waar de Sadduceeën helemaal niet in geloven. Dat weet je inmiddels, hè? Hij gelooft in engelen. Hij gelooft in de engelenwereld. Die zal de christen de kost moeten geven die niet in engelen geloven. Of die de engelenwereld niet laten werken. En betrek je er zelf ook in dat je denkt, hoe werkt dat in mijn leven? In mijn hemel? Geloof ik in de opstanding? Ja, van Jezus, maar in mijn eigen opstanding verder met hem? Zoiets. Heb je, oh, kan je toch leuke dingen mee doen, dacht ik, als je hem laat werken. En omdat deze man zo is, daarom staat hij ook minder vijandig tegenover deze christenen. Nou ja, tegenover deze apostelen moet ik zeggen. Minder vijandig dan de Sadduceeën. Hij wordt niet woedend. Nee. Hij heiligt zichzelf. En hij spreekt met gezag. En eerst moeten de apostelen even naar buiten. En dan gaat hij spreken in vers 35. Ja? Vervolgens zegt die Israëlieten, overwegen nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Ja, Israëlieten. Zijn de leden van het Sanhedrin, hè? Heb je hem nog? Geef acht op jezelf. Overweeg eens goed, wat gaan jullie nou met deze mensen doen? Laat je meeslepen door verontwaardiging. Ook zo'n goeie, hè? Als je een beetje last hebt van Sanhedrin geest, laat je heel gauw meeslepen door verontwaardiging. Ja, ik zeg maar even tussendoor, heb ik hier niet staan, hoor. Ja. Laat je dus niet meeslepen door verontwaardiging. Deze mensen kun je niet zomaar, zegt hij dan, ter dood laten brengen. Dat kan je niet zomaar doen. Daar moet je wel goed overwegen en goede gronden voor hebben. En dan gaat hij verder, want hij wil dat graag even onderstrepen. En dan komt er wel een hele leuke. Vers 36 immers. Enige tijd geleden wierp Tuilers zich op als een man die het volk zou leiden. En ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. We kijken even hoe dat staat in het NBG. Ja, want voor deze dagen stond Teudas op, die beweerde dat hij iets was. En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan, maar hij werd gedood En zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Vind ik mooi. Verliep. Ja. En toen was het over. Gamaliel gaat hier eigenlijk twee voorbeelden geven. Als je het voorbereid hebt, dan weet je het. Twee voorbeelden uit de geschiedenis. Van nog niet zo heel lang geleden. In dit vers zal hij over Teudas het voorbeeld geven. En in het volgende vers Judas. Zij geven zich uit voor de Christus. Voor de Messias. Er waren in die tijd heel veel Messiassen. Ja? Kun je in het boek van Fit Meijer, als je dat was uitgekomen, over Jezus. Die zet dat daar ook neer. Maar dat was al lang bekend voor de duidelijkheid. Dus er waren vele Messiassen. En deze Teudas, zo'n Messias, die beweert iets te zijn. En als je beweert iets te zijn, dan krijg je aanhangers. Blijkt, want hij krijgt 400 aanhangers. En misschien ken je de geschiedenis, die moeten hem met hun bezittingen volgen tot naar de Jordaan. En dan zal hij, net als Mozes, zal hij zijn staf heffen en dan zal hij een bevel uitspreken. En dan gaat water opzij en dan gaan ze met z'n allen door de Jordaan heen naar de overkant. Nee, echt waar. Dat was zijn plan. Dus op zijn bevel zou de rivier dus splijten. En dan konden ze tenminste droge voeten houden. Ja, leuk zo'n geloof, hè? We wel droge voeten houden. Goed. En Teudas, hij wordt gevangen genomen en onthoofd. En dan zegt de Naardense Bijbel, en die hem gehoorzaam waren, losten op en werden tot niets. Dat is heel apart, hè? Dat verlopen, zo vertaalt de Naardense Bijbel dat. Die hem gehoorzaam waren, losten op en werden tot niets. Want het was helemaal niks. Niets. Ze dachten iets te zijn. Je zal toch denken iets te zijn. En dat het niets is. Dan kan je maar beter Jezus laten werken in je leven, of niet? Nou, wat zegt Gamaliel hiermee? Want hij is natuurlijk een betogend opzetten. Hij zegt hiermee, jongens, nee, mensen, luister. Als de leider eenmaal dood is, dan valt de beweging vanzelf uit elkaar. Maak je niet druk. Die hem gehoorzaam waren, die werden tot niets. Eigenlijk, Gamaliel, hebben ze altijd wel heel positief afgeschilderd in de verklaringen. Ik zal hem niet negatief afschilderen, maar je hoort wel tussen de regels door hoe Gamaliel over Jezus denkt. Deze opstandeling pretendeert iets te zijn, maakt het volk afvallig in de tempel nog wel. Maar nu hij dood is, worden zijn nakomelingen op de duur, zal het overgaan. Dat suggereert hij. Hij beseft niet dat Jezus' opstanding mensen samenbindt. Dat ze in aantal toenemen, dat hebben we al een paar keer gelezen, hè? Ja, in handelingen. Dus er is een groeiende gemeente aan de gang. Je zal het toch 5, 6, 7.000, de aantallen werden de laatste keren niet meer genoemd. Als je het allemaal meegevolgd hebt in handelingen. Ja, dan denk je, zo, dat is wat. Dat gaat goed. De Heer werkt. Prachtig. Nou, en dan zegt hij in vers 37, komt hij met zijn tweede voorbeeld. Na hem was er Judas de Galileër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en ook al zijn volgelingen werden uiteen gedreven. Ja. Judas de Galileër, die komt in opstand als de volkstelling moet plaatsvinden. De volkstelling die Lucas beschrijft, en Lucas dat is de man ook van handelingen, dat weet je, die Lucas beschrijft in Lucas 2 vers 1 en verder. Wat doet Judas? Dat zal ik je vertellen. Die roept de mensen op zich niet te laten inschrijven. Want anders moet je weer meer belasting gaan betalen. Een geest die ook nog niet weg is, joh. En dat moet je zeker niet doen. Niet nog meer belasting betalen. Je moet de keizer helemaal niks geven. Ja, zoiets. Wat wil je, weet je, dan komen ze bij Jezus ook. Dan zegt hij, geef de keizer wat de keizer toekomt. Maar God, wat God toekomt. Ja? Mooi, hè? Judas en zijn volgelingen, dat zijn zeloten. Dat zijn mensen die voor God het zwaard opnemen. Dat is in de loop der tijd ook niet dood gegaan. Dat wordt nog steeds gedaan. Ja. Het zij letterlijk, het zij met woorden en met allerlei wegzettingen van mensen. Ze gebruiken geweld dus om hun doel te bereiken. En deze Judas komt ook om het leven. Ze weten niet, ze hebben gespeurd hoe, ze weten niet hoe. Dat is niet bekend. Er zijn al een paar aannames, maar die hou ik maar even opzij. De zeloten worden verstrooid, dat suggereert hij, maar ik geef je aan, wat jij ook weet, deze groepering blijft wel bestaan. En zal in 70 na Christus, met name in de Joodse oorlog, een hele grote rol gaan spelen. Ja? Dus even dat je het weet. Ik kan zeggen, ik kan meezeggen met, hij is er niet meer, die groepering. Nee, die blijft doorgaan. Goed. Nou, dan gaat hij door. Gaat hij zijn conclusie trekken, Gamaliel. Daarom zeg ik jullie, houd je afzijdig van deze mensen en laat hem begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. En de Naardense Bijbel zegt dan, en daarom zeg ik voor nu, dat staat er ook, houd afstand van deze mensen en laat ze. Omdat als het uit mensen is, dit willen of dit werken, dat staat er ook letterlijk, het op zal lossen. Dat wil zeggen, dan loopt het op niks uit, dat snap je, hè? Houd je niet met deze mensen bezig, zegt Gamaliel. Laat hen gaan. Gamaliel vindt, ze moeten hen vrijlaten. Want als dit mensenwerk is, dan houdt het op, net als bij Teudas, net als bij Judas. Dan is namelijk het willen en werken uit hen zelf, en hebben ze daar een paar mooie bijbelteksten bij en boekrollen in die tijd, maar dat zegt helemaal niks. Dat weten we. Dan is het willen en werken uit mensen. En dat geldt voor toen en ook voor nu. Dat zegent God nooit. Want daarin werkt God namelijk niet. Ik krijg altijd discussie. Ja, waarom zegent hij dat dan niet? Nou, omdat hij daar niet in werkt. Als je in de verkeerde geest zit, hoe kan God dat dan zegenen, zo'n leven? Dan moet je daarmee breken. En dan ga je die zegen weer meer ervaren van hem. Want hij wil alleen maar zegenen. Ja, dat je het even weet. Goed. Nou. Dus. Als je erover nadenkt, dan denk je, ja, dat geldt ook, kom wel dichtbij, want het geldt ook voor mijn eigen leven. En de vraag is dan, gewoon voor mezelf en voor jou, mag Jezus het willen en werken in jouw leven werken? Ja, niet ja zeggen en dan ga je weer je eigen gang. En dan weet je het weer allemaal beter dan Jezus. Dat komen we ook tegen in de volle evangeliekring. Daar zal ik nog een keer over preken binnenkort. Ja. Mag Jezus, heel positief, tot zijn recht komen in jouw leven, maak je daar alles voor vrij. Om zijn dag te koesteren, te bespoedigen. In jouw leven, in je dagelijks leven. Zo. Mag Jezus de gemeente bouwen in jouw leven. En vraagt hij, tot hoe ver mag ik gaan? Kan ik gaan met jou, in jou? Mooi, hè? Dan ga je samen, als je er ja op zegt. Dan zit je in een proces waarin je samen vorm geeft aan die hemelse tempel. En, zegt vers 39 dan, hij gaat door. Als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen zijn, kunnen blijken dat u tegen God strijdt. Er staat letterlijk, maar als het uit God is. Ja? Als het uit God is. Uit God, dat betekent door God geïnspireerd. In verbondenheid met hem. En niet met een God met een kleine letter. Ja? Maar met de levende God. Als het uit God is, ook voor jezelf, dan zegent God altijd, in wat voor omstandigheid je ook bent. En noem maar niks op, want God zegent je. Dat blijft bestaan. Daar kan niemand iets tegen ondernemen. Daar ben ik van overtuigd. En dan zou blijken dat je tegen Gods wil ingaat. Niet dat Gamaliel dat gelooft, dat denk ik niet. Maar toch. En, zegt vers 40 dan, toen riepen ze de apostelen weer binnen. Nou heb ik Gamaliel niets horen zeggen van dat ze moesten geestelen. Dus het zal Gamaliel aan het hart gegaan zijn, dat geloof ik wel. Hij heeft de bedoeling, hij heeft niet gezegd, joh, laten ze geestelen en dan laten ze gaan. Hè? Net als Pilatus een beetje probeerde, als Pilatus geest. Ja? Dat is niet bij Gamaliel. Dus ik denk dat hij dat niet leuk heeft gevonden, voor de duidelijkheid. Maar dat hij daar niets aan kon doen. Dus we zien dat die leden van het Sanhedrin, die stemmen daarmee in. Ze laten hen niet ter dood brengen, maar ze laten hen wel geestelen. Ze laten hem geestelen. Ze krijgen net als Jezus de 40-1. Ja? Ze laten hen geestelen en ze zeggen, wat zeggen ze, heb je meegekeken, dat ze niet meer de naam van Jezus mogen gebruiken. Dat ze niet meer de naam van Jezus mogen proclameren. Dat ze dus het evangelie niet meer mogen verkondigen. Ja? Nou, ze worden gegeesteld, dat is nogal wat. Ik weet niet hoe je dat vindt. Hoe zou jij het vinden? En hoe zou jij daar na die 40-1? Nou, ik wil niet zeggen dat ik er een held in ben. Ik zeg, nee hoor, want de Heer die... Maar daar kan je aan op. Ik denk, dat is toch heel wat. Ja? Want Jezus voorspelt, dat voorspelt hij toch, dat ze voor het gerecht gesleept zullen worden. En dat ze gegeesteld zullen worden. En Paulus is een paar maal gegeesteld. Ja? Had hij de tweede of derde keer misschien kunnen zeggen, ja, als het nou nog een keer gebeurt, dan hou ik er mee op hoor, Heer. Een heel andere geest is dat. Ja? Alhoewel, het geestelen, ja, dat is vreselijk. En zo zijn er in deze tijd ook vreselijke dingen die daarop lijken. Die geesteling, die straf is, dat is bekend, dat is voor godslasteraars. Ja? En daarna laten ze hen vrij. Weet je wat nou een interessante vraag is? Kijk, ze zaten in de gevangenis, toen kwam er zo'n engel. Zou het nou niet mogelijk geweest zijn dat er hier ook een engel gekomen was? En gewoon, huppatee, weg met die mensen, weg met die geestel, huppé, ga je gang. Ik vraag het maar. We hebben wel eens van die vragen, weet je wel. Waarom worden die engelen op dat moment niet actief? Om dit tegen te houden, om hen te bevrijden uit de hand van wie hen geestelt. Ja? En misschien geestelen ze jou wel geestelijk. Heer, waarom moet dat nou doorgaan? Waarom gebeurt dit nou nog? Waarom doet u niks? Heer, wil je kracht geven. Hij wil je vreugde geven. Hij wil je blijdschap geven. En dat blijft een geheimenis. Dat blijft, laat ik zo zeggen, als het gaat over de eeuwige dingen, heb ik dan vandaag weer gezien, dan gaat het over, eigenlijk over de verborgen dingen. Want eeuwigheid is olam. En dat komt van het werkwoord verborgen zijn. Dat zijn dingen die verborgen zijn en die God dus gaat openbaren. Die God gaat openbaren. Ja? En misschien moeten we nog heel veel geopenbaard krijgen. Ook in deze dingen. Maar niet op een menselijke manier. Oh, dan gaat het zeker zo. Oh, dan ging die engel zeker van A, B naar C. En dan komt die daarna. En dan komt Jezus. Nee, zo werkt het niet. Maar hoe dan wel? Nou, dat is zoeken met elkaar. Hè? Heb je niet in een boek. Ja, je hebt de eer. Je hebt zijn geest. Je mag je laten verlichten. En zo kom je verder. Persoonlijk, voor je eigen leven. En samen met elkaar. Vers 41. De apostelen verlieten het Sanhedrin, luister nog één keer goed, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Hoe gaan zij verder? Hoe komen ze die rechtszaal uit? Hoe gaan zij verder als ze gegeesteld zijn? Moet je kijken. Wat doe jij als je geestelijk geslagen wordt? Rechtstreeks in de hemel? Door dingen heen die gebeuren, want dat gebeurt, of door wat mensen tegen je zeggen? Terwijl ze niet in de gaten hebben, misschien niet eens dat ze jou zo raken. Ja? In ieder geval, de apostelen zijn vol van Gods geest. En de boze kan niets met hen, want verheugd vertrekken ze bij het Sanhedrin vandaan. Daar hebben ze niks meer te zoeken. En ze verheugen zich, omdat ze mogen lijden omwille van de naam van Jezus. Ze verheugen zich omdat ze gesmaad worden, en dat word je in deze tijd ook als je echt christen bent, omwille van zijn naam. En ondertussen merken ze nu al, ik weet niet of je die momenten wel eens hebt, ik ken ze wel, maar niet altijd, ze merken nu al hun loon in de hemel op. En zo voelen ze het ook. Misschien zouden ze gezegd hebben in deze tijd, zo voelt het ook voor mij. En al die zeggen van, oh, dat kan jij wel zeggen, maar ik voel wat anders. Ja. Als jij nou wat anders voelt, dan zou het misschien eens kunnen zijn dat je naar binnen gaat bij jezelf, dat je denkt, wat voel ik nou? Kan ik dat onder woorden brengen? Hoe werkt dat dan precies? Waar begint dat? Waar gaat dat naartoe? Wat zit daarachter? Waarom? En dat je dan niet zelf de antwoorden gaat geven, nou dat komt daardoor en daardoor en daardoor, weet je, weet het weer zelf. Dan zit Jezus weer, die denkt, ja, die weet het ook altijd beter. Ja, toch? En soms heb je van die mensen. Ja, en ik kom er ook dingen van tegen soms. Maar Jezus wil graag, die wil graag dat je uit zijn hand leeft, dat je het in zijn hand legt, dat je zijn geest het laat door. En dan gaat het misschien wel heel anders dan jij het op een rij hebt staan. Dat gaat allemaal door elkaar. Nou, daar hoor ik, vind ik niet leuk, voor de duidelijkheid. Want ik hou ervan om dat zo af te werken. Maar ik heb nu al wel eens bij dingen gemerkt, dan gooit hij het helemaal door elkaar. En dan gebeuren al die dingen. Ja, dan heb ik er helemaal geen overzicht meer over, Heer. En dan lijkt het wel alsof de Heer zegt, moet dat dan? Ja, ik geef het maar aan, hoe dat werkt bij mij. Goed. Nou, dus, ze merken hun loon, daar had ik het over. Zo voelen ze het ook, daar heb ik even wat over gezegd. Ze zijn stabiel. Ze geloven rotsvast in Jezus. Ze belijden zijn naam. Ze roepen hem aan, de naam van Jezus. Wat hij nu doet in hun leven. En ze praten niet over die geesteling. Wat hij nu doet in jouw leven. En dan mag jij zeggen waar jij over praat. Ze lijden omwille van de verkondiging van het evangelie. Ze lijden om Christus wil. En als jij Jezus volgt, schrik niet, want dat voel je aankomen, dan moet je lijden in deze godvijandige wereld. En dan is het een eer, dan is het een genade om te lijden voor dit evangelie. En niet eromheen met een Pilatusgeest, niet met een Gamalielgeest, niet met een Sanhedrin-geest. Ik benoem maar even het zo. En dan weet je, heb je die werkingen weer netjes voor je. Niet op die manier, maar geleid door Jezus. Dus in een hele andere geest, in de geest van God. Prachtig. En eindigt het dan. Ze blijven dagelijks onderricht geven in de tempel. Of bij iemand thuis. Dagelijks. En gaan door met het verkondigen van het goede nieuws. Er staat het evangelie dat Jezus de Messias is. Ja, dan hebben ze dit keer evangelie vertaald. Ja, dat mag. Goede nieuws. Dus wat doen die apostelen? Die houden zich niet aan het spreekverbod. Die denken niet, morgen pakken ze ons weer en worden we weer gegeeseld. Want ze krijgen nog wat te verduren. Dat ga je nog merken. Dat is helemaal niet in hun overweging. En sommigen denken, die zijn gek. Misschien sommige christenen denken dat nu ook. Maar zij geloven. Zij zijn gegrepen, ze zijn niet betoverd, maar ze zijn gegrepen door de Heer. Gegrepen door zijn woord. Gegrepen door zijn geest. Ik vind dat prachtig. Ik wil daar meer van. Dit is een voorbeeld voor mij. Ja. En dan blijven ze onderricht geven in de tempel. Nou hoor je weer gewoon hun dagelijks gemeente zijn. Ze blijven onderricht geven in de tempel dagelijks. Vergelijk Handelingen 2, vers 42. Daar kwam je het ook al tegen. Dus, hoe gebeurde dat? Dan liepen ze, weet je het nog? Ik heb het toen aangewezen op de kaart. In de zuilengalerij van Salomo. Dagelijks. Of ze komen zomaar weer bij iemand thuis. Samen. In de huissamenkomsten. Waar ik het ook al eerder over heb gehad. In ieder geval zie je heel duidelijk hoe Gods geest ten volle in hen werkt. En ze gaan door het goede nieuws te verkondigen. Jezus is de Christus. Hij is de Messias. Hij is de koning. Hij is de gezalfde. En weet je wat nou zo mooi is? We komen hier in dit vers, Handelingen 5 vers 42, voor het eerst het woord evangelie tegen. Vertaald hier als blijde boodschap. Het woord evangelie. Het evangelie dat gaat om de Messias, om de Christus. Om degene die de gemeente echt gaat bouwen in de hemel. Hij is gekomen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij wil in jouw en mijn leven werken. Hij wil verder doorwerken. Hij denkt, ja, jullie hebben het druk, maar misschien kan ik er ook nog even bij. En tussen en in. Zo. Zijn koninkrijk is in de hemel. En het mooie is dat je in zijn koninkrijk mag wonen. En weet je, naarmate je meer in zijn koninkrijk woont, verheft dat je leven. Is dat verheffend voor jezelf en daarna ook voor anderen. Wij mogen vanuit Gods koninkrijk leven, samen optrekken, samen binden. Gods kracht in ons leven laten werken. En dan, op zo'n manier, is het werk van de Heer niet te keren. Op zo'n manier komt die volle dag van de Heer tevoorschijn. Op zo'n manier komt Hij allereerst in jou en in de gemeente tevoorschijn. En vervolgens met ons, waar een groeien naar een volheid in je eigen leven en in de gemeente aan vooraf gaat. En daar heb ik je een paar dingen, zomaar een paar inblikjes ingegeven. Niet geschiedkundig, ik denk heel belangrijk voor je eigen leven. Voor ons eigen persoonlijk gemeenteleven met elkaar. En ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En ik wil ervoor bidden, Heer Jezus. Ik bid dat u inderdaad dit verder zalft met uw geest. Niet in woorden die we nazeggen, of dat weet je het nog allemaal. Maar in de geest waarin u werkt, waarin u zalft, waarin u aanstelt, verder helpt, bevordert tot verdere heerlijkheid. Ik zegen mezelf en elkaar. Ik zegen ons hier aanwezig. Ik zegen de mensen die thuis kijken. Dank u, Heer, dat u degene bent die zich betoont als wij ons tot u wenden. En u neemt heel wat werk uit onze handen. En u laat Gods hand in ons leven werken. Verder werken, doorwerken als wij het willen. We zegenen elkaar erin in Jezus' naam. Bid voor Koen. Dank u dat u hem nabij bent. Ook verder helpt, ruimte geeft, lucht geeft, adem geeft, samen met Anneke, in Jezus' naam. Amen. Wij willen zingen met elkaar.